Hmm? Oh, hij staat aan. Ik hoor niks. Hoor jij een brom? Oh. Ja, één opwekking, maar dan heb je... Zij doet nog een muzikaal stuk. Toch? En een dwarsfluit. Mag het open. Ja, dit lied wel, maar de dwarsfluit was niet van plan om te oefenen. Of maakt dat niet uit? Nou, anders moet ze heel even zo meteen een stukje doen. Als ze kwijt is. Ja, ik ken die helemaal. Ik vind het echt een hele vervelende toon. Of hoe heet het, de hoogte? Ik zing liever de mannen. Ja, het liefste wel. Dat hoog vind ik echt heel, heel schel klinken. Ik kan hem ook wel erbij, maar ik vond het niet heel mooi.
Ja, maar dat altijd met die mannenliedjes.
Ook de lagere. Ja, ik praat er nu in. Ja, nog...
Ja? Oh, dat ben ik. Ja. Ja.
Ik maar. Ja, nu doet het. Oh, dat is ook heel onlogisch.
Maar ik kan het echt niet. Nee, dan gaat het echt gelijk fout. Ja. De enige, als je eronder gaat zitten, dan hou ik het soms vol.
Ik doe maar, het gewoon niet, maakt niet uit. Ik had ook niks geoefend, ik denk ik probeer het op één te blaren. Oké, dat is fijn.
Spreekt mij vrij. Oh.
Ja, precies.
Ja, dat is net weer anders, hè?
Ja.
Die is echt heel lastig.
Ik vond het met zingen, met thuis oefenen ook al, dat ik iedere keer dacht... Ja, precies. Ja.
Ja. Dus dan doen we nog een keer de vijfde en dan die overgang naar het derde...
Ja, en hij is ook anders. Het is niet. Ja. Het is een brug. Het lijkt
een...
Ja.
Ja. We kunnen niet ergens... Het zit er niet in, hè? Dat je ergens gaat verhogen of zo. Die is nog net iets minder eentonig is of zo. Nee, het staat dus ook niet in de muziek dat hij niet verhoogt.
Dat vraagt het liedje wel echt om. Maar dat doen ze dan door een octaaf hoger te gaan zingen. Dat is wat ze toepassen. Maar
we kunnen het proberen, het klinkt.
Ja, we kunnen het proberen.
Gelijk van het begin of bedoel je later?
Later dan. Maar het is heel hoog hoor. Ja, ja, ik sta te blaren dan.
Ik kan niet volgens mij niet eens. Want nu zit ik heel veel met de feestelingen. Nou ja.
We doen het niet. We doen het gewoon dit.
Gewoon wat we net deden. Ja.
Maar nog even dat derde coupletje of de bridge of wat dan ook. Dat is al... Ja.
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 Goedenavond, mijn naam is Kees Brugmans en namens de kerkraad heel hartelijk welkom in deze kerkdienst op Goede Vrijdagavond. Helaas is dominee Robert Jans ziek geworden, hij heeft een stevige griep, dus ook van deze plek veel sterkte en beterschap. Zijn preek zal gelezen worden door Ronald Baar. We beginnen deze dienst met de voorzang, Psalm 51, de versen 1 en 3. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Zo'n moment stil worden voor God. ook aan het begin van deze dienst beleiden we en spreken we met elkaar uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. We beginnen met het zingen van Opwekking 763. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. En laten we dan ook bidden voor de opening van het woord en Gods geest die zich verbindt aan zijn woord. En laten we ook bidden voor het offer wat we mogen brengen in de collecte voor de kerk. En dan na het gebed zullen we ook een lied zingen en zullen we onze offer geven. Ik ga u voor in gebed. Hemelse Vader, we danken u dat we hier mogen zijn op deze Goede Vrijdag. Heer, we danken u dat u ons uw woord geeft waarin u laat zien wie u bent en dat u naar ons heeft omgezien. En op een avond als deze dan voelen we ons ongemakkelijk, misschien wel. Heer, want we weten dat u op Goede Vrijdag stierf aan het kruis. En Heer, we voelen ons ongemakkelijk omdat we geconfronteerd worden met onszelf, maar ook dat onze schuld betaald wordt, wat eigenlijk een feest is. Heer, we danken u voor uw genade, Heer, en zo willen we dan maar in dankbaarheid bij u komen. En ons hart tot u opheffen en bidden om uw geest als we vanavond uw woord openen. Heer, we bidden dat u bij ons bent en dat u ons laat zien wie u bent. En dat we mogen ontdekken hoe groot uw genade voor ons is. Dat u zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis. Heer, en zo bidden we om uw zegen. Als we met elkaar luisteren naar wat u ons te zeggen heeft. Heer, we bidden zo. Wilt u ons helpen? En we bidden ook dat u uw zegen verbindt aan dat wat wij geven aan de kerk. Heer, we bidden voor uw kerk. We bidden voor onze gemeente. We bidden voor ons kerkverband, ook dan maar in dat verband gelijk, Heer, als we denken aan wat we ook deze Pasen met elkaar willen bidden voor de generale synode. Heer, we bidden dat u ons helpt en ons ook verbindt aan uw gemeente. Heer, wilt u de gaven die we daartoe geven ook zegenen. Heer, zo bidden we om uw zegen voor deze avond in Jezus' naam. Amen.
De schriftlezing vanavond is uit Matteüs 27, de versen 11 tot en met 26. En daar staat: Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: U bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: U zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niet. Toen zei Pilatus tegen hem: Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hen op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hen en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem: Laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar des te meer riepen zij: Laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover.
We luisteren nu naar een muzikaal intermezzo. Als Liebe wil mijn Heiland sterben. Na het amen van de preek, dan zingen we uit het liedboek 187, vers 1 en 2. Het thema van de preek is: wie draagt de schuld? En ik wil nog even met u lezen de tekstwoorden die daarbij horen. Matteüs 27 en dan vers 24 en 25. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er vele opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Veel mensen buiten de kerk hebben geen idee wat wij met Goede Vrijdag vieren. Voor hen is de strekking van Goede Vrijdag net zo bekend als voor velen van ons de strekking van 15 oktober is. Schat ik zo in. Iemand die weet wat er op 15 oktober wordt georganiseerd? Nee? Nee, geen dierendag. Nee, dat is de internationale dag van het handenwassen. De internationale dag van het handenwassen, dat wordt al sinds 2008 georganiseerd om aandacht te vragen voor het belang van handenwassen. Met zeep als middel om de verspreiding van ziektes en virussen tegen te gaan. Handenwassen. Begin 2020 bleek uit onderzoek dat nog slechts de helft van de Nederlanders na toiletbezoek de handen waste met water en zeep. We scoorden het slechtst in heel Europa. Nederlanders zijn grote viezerikken. De grootste viezerikken van Europa, kopte de kranten. We zijn in de afgelopen 2 jaar flink op onze vingers getikt. Velen zijn weer aan het handenwassen geslagen. Goed handenwassen helpt bij het voorkomen van verspreiding van virussen en bacteriën. En door je handen regelmatig en goed te wassen, kun je heel wat ongerechtigheden wegspoelen. Maar hoe zit dat met schuld? Kun je schuld ook wegwassen door je handen te wassen? Schuld is een beladen en een gevoelig begrip. Een schuldige aanwijzen is een gevaarlijke bezigheid. En vaak worden allerlei kanten opgewezen. Dat gebeurt net zo goed bij het aanwijzen van een schuldige voor een pandemie als bij het aanwijzen voor een schuldige van oorlogen en allerlei andere crisissen. De enige overeenkomst lijkt dat mensen die wijzen vaak niet naar zichzelf wijzen, maar naar anderen. Toch staat op deze goede staan we op Goede Vrijdag, deze Goede Vrijdag ook stil bij schuld. Het gaat om een heel andere schuld. Het gaat om de vraag wie schuldig is aan de dood van Jezus. Ik heb een groot stuk papier meegenomen. Om daarop maar eens goed, even voor goed die schuldvraag te beantwoorden. En terwijl ik mijn antwoord opschrijf, kan jij dat antwoord delen met de mensen om je heen. Denk daar ook even over na. Van wie zeg je nou dat de schuld is van de dood van Jezus? En het thema van de preek is: wie draagt de schuld? Ik heb een naam op het papier geschreven dat hier voor mij ligt. En ik zal uitleggen waarom ik voor die naam heb gekozen. Als iemand onschuldig veroordeeld is, dan ligt het voor de hand om daarvoor de schuld te zoeken bij de rechtbank. De naam die ik heb opgeschreven is de enige naam die je in de apostolische geloofsbelijdenis tegenkomt die er niet zo positief van afkomt. Het is de naam van Pilatus. Want we belijden tenslotte iedere zondag met elkaar. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Onder Pontius Pilatus is Jezus gekruisigd dus. Dat leek me wel een goede reden om zijn naam op te schrijven. Pilatus lijkt het daar overigens zelf niet mee eens te zijn. Matteüs benadrukt dat er alles op wijst dat Jezus onschuldig is. Judas, die Jezus verraden heeft, zegt in vers 4: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ook Pilatus ontgaat de onschuld van Jezus niet. Terwijl de rechtszaak bezig is, krijgt hij notabene bericht van zijn vrouw, waarin zij Jezus rechtvaardig noemt. In Matteüs 27 vers 19 lazen we net: laat je toch niet met deze rechtvaardige in, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. De overpriesters en de oudsten hitsen de menigte op dat zij zullen vragen dat de beruchte gevangene Barabbas vrijgelaten zal worden en dat Jezus zal worden omgebracht. Zo staat in Matteüs 27 vers 20. Pilatus probeert erachter te komen waaraan Jezus dat verdiend zou hebben als hij vraagt: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar de menigte roept alleen maar harder: kruisigt hem, hang hem aan het kruis. De onderhandelingen van Pilatus mislukken. Pilatus ziet dat hij niets bereikt in vers 24. De mensenmassa voor hem wordt steeds onrustiger. En dan neemt hij water, hij wast zijn handen voor de ogen van de menigte en zegt: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. Is dat niet een beetje een vreemd moment om je handen te wassen? Iemand heeft hierover geschreven dat Pilatus dit deed als een gebaar, omdat iedereen vanwege het geschreeuw hem niet kon horen. Dat is toch wel wat vergezocht, want dan zou je verwachten dat Matteüs zou zeggen: Pilatus zweeg terwijl hij zijn handen waste, of terwijl hij water nam en zijn handen waste voor de ogen van de menigte. Maar Pilatus zwijgt niet. Hij zegt: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Het kan goed zijn dat dit een gebruikelijk gebaar was in die tijd. Het kan ook zijn dat Pilatus een Joods gebruik overneemt. In elk geval is dit voor de Joden geen vreemd gebaar. In Deuteronomium 21 wordt beschreven wat moet gebeuren als ergens in het open veld een lichaam gevonden wordt van iemand die door een onbekende is gedood. De oudsten van de dichtstbijzijnde stad moeten dan een jonge koe naar een bepaald dal brengen en de koe daar de nek breken. In Deuteronomium 21 vers 6 en verder staat dan: en alle oudsten van die stad die het dichtbij ligt, bij degene die gedood is, moeten hun handen wassen boven de jonge koe waarvan in het dal de nek gebroken is. Zij moeten het woord nemen en zeggen: onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. Doe verzoening over uw volk, Israël, dat u Heere verlost hebt, en leg geen onschuldig bloed te midden van uw volk Israël. Dan zal die bloedschuld voor hen verzoend zijn. En zo moet u het onschuldige bloed uit uw midden wegdoen. U moet immers doen wat juist is in de ogen van de Heere. Hier klinkt een opdracht om de handen schoon te wassen van onschuldig bloed. Pilatus lijkt ook zoiets te doen. Er is echter wel een probleem. Want Pilatus was zijn handen voordat de onschuldig bloed vergoten wordt. Hij wast ze voordat hij onschuldig bloed aan zijn handen krijgt. Het is fijn dat meer Nederlanders nu bij het toiletbezoek hun handen wassen, maar het heeft weinig zin als ze dat vooraf zouden doen. Pilatus probeert iets bijzonders. Pilatus lijkt de schuld vooraf naar anderen te willen wassen. Maar zo werkt dat niet. Hij blijft verantwoordelijk. In Deuteronomie 21 klinkt nog eens heel duidelijk: u moet immers doen wat juist is in de ogen van de Heere. Ik laat zijn naam mooi staan op het papier. Hij doet zichzelf als de ware onschuld voor, maar zo onschuldig is hij niet. Maar hoe zit het dan met de omstanders? Tja, dat is verwarrend. Zij lijken zich juist als schuldig voor te doen. Maar zijn ze dat dan niet? Nadat Pilatus zijn handen in onschuld gewassen heeft, antwoordt het volk: laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Heel het volk roept dat volgens Pilatus. Ze hebben het over ons en onze kinderen. Ze zeggen als het ware: wij spreken voor het hele volk. Oké, als ze het zelf zeggen, heb ik nog wel wat ruimte op mijn papier. Laat ik ze dan maar opschrijven. Joden. Zo. Het papier komt nou toch wat vreemd over. Joden, Pilatus. Christenen, ja, ook hele prominente, hebben met deze tekst in de hand in de geschiedenis aardig wat antisemitisme, jodenhaat, aangewakkerd. Dit heeft geleid tot vreselijke jodenvervolging. Als je praat over schuld, op dat gebied torsen wij een zware schuld. We zijn in onze geschiedenis geregeld vergeten dat maar een heel klein deel van het Joodse volk daar stond op het plein voor Pilatus. Er konden nog geen 1000 mensen staan. Maar dat is niet het enige wat we vergeten. We zijn nog iets veel groter vergeten. Woorden van Jezus Christus zelf. Terwijl Jezus gekruisigd wordt, bidt hij: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nu zijn er mensen geweest die zelfs daar nog een weerwoord op hadden en hebben gezegd dat Jezus dit alleen over de Romeinse soldaten zei. Voor diegene lezen we ook nog even dan maar Handelingen 3 vers 17. Daar zegt Petrus vol van de Heilige Geest tegen de Joden: En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Jezus bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt voor hen om vergeving. En wat doen wij? Wie draagt de schuld? In 1633 leverde schilder Rembrandt van Rijn een schilderij af met de titel Kruisoprichting. Op dat schilderij heeft de schilder ook zichzelf verwerkt. Hij staat opvallend naast de doorspijkerde en doorbloede voeten van Christus. Het is alsof hij daarmee wil zeggen: ik ben medeschuldig aan wat hier gebeurt. En in 2004 verscheen de veel besproken film Passion of the Christ van regisseur Mel Gibson. Deze regisseur liet zijn eigen handen filmen in de scène waarin de handen zichtbaar zijn die dus met de spijkers slaan, waarmee Christus aan het kruis genageld wordt. Het is alsof ook hij wil zeggen: ik ben medeschuldig aan wat hier gebeurt. Nou, ik heb hier nog wel wat ruimte, dus dan zetten we hier neer Mel en Rembrandt. Toch krijg ik het gevoel dat er een ander probleem is als ik dat doe. Er klopt iets niet. Ik voel wel welke kant dit op gaat, maar is dat niet flauw? Ik stond daar toch niet te schreeuwen, kruisigd hem? Ik stond daar toch niet mijn handen te wassen in onschuld? Oké, misschien doe ik het laatste nu wel een beetje. Ik was mijn handen ook in onschuld. Maar is dat onterecht? Ondanks ontving ik een bericht van iemand die schreef: met Pasen ga ik voor het eerst de witte vlag uithangen. Ik vroeg: waarom niet met Goede Vrijdag? Daar wilde diegene toch eerst nog wat langer over nadenken. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er het eerste jaar op Goede Vrijdag geen witte vlag uithing, toen begonnen werd met het uithangen van een witte vlag op christelijke feestdagen. Op deze vrijdag gedenken we dat Jezus stierf. Is Goede Vrijdag eigenlijk wel een feestdag? Is het sterven van Jezus om te vieren? Goede Vrijdag? Het is meer een slechte vrijdag. Hoe je daar tegen aankijkt heeft alles te maken met het antwoord op de vraag: wat betekent Jezus dood voor ons? Wat betekent zijn dood voor jou en voor mij? Als ik zeg dat Jezus in onze plaats gestorven is, dan zeg ik nogal wat. Dat is een flinke schuldbelijdenis. In onze plaats. Hij is gedood in mijn plaats. Anders gezegd, ik had moeten sterven. Is dat zo? Vind ik dat? Nog een keer diezelfde vraag die we onszelf ook laatst al stelden. Wat heb ik gedaan dan waarvoor ik de doodstraf verdien? Soms vraag ik me wel eens af of ik wel voldoende besef dat mijn leven doelloos en zinloos is als ik niet verbonden ben met God. Zonder God kunnen wij mensen helemaal niet echt leven. Mijn probleem is dat ik nog zo vaak probeer mijn eigen leven te leven. En dat is een doodlopende weg. De profeet Jeremia brengt dat helder onder woorden als hij namens de Heer tegen Gods volk Israël zegt: want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Jeremia 2 vers 13. Een dubbel kwaad. Eén is: je keert je af van de Heer, de bron van leven. En de tweede is: je probeert zinloos en doelloos de leegte te vullen die overblijft. Zolang wij leven voor doelloosheid, zijn we dood voor God. Deze vrijdag is pas echt een goede vrijdag als je de schuld niet afschuift, maar eerlijk belijdt en je overgeeft aan hem die onze schuld wilde dragen. Ik kan niet anders dan mijn eigen naam ook op te schrijven op dat papier. Dus dat doe ik dan maar. Om vervolgens maar met dat papier naar hem te gaan. Alleen verbonden met Christus kunnen we zeggen, ik ben dood voor de zonde en levend voor God. De apostel Paulus schrijft in Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed namelijk, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Door het offer van Jezus aan het kruis komt de uitspraak van het roepende volk in een heel ander daglicht te staan. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Dat is het bloed van hem die gebeden heeft om vergeving. Dat is het bloed van hem die vergeving gebracht heeft. Dat is het bloed van de Messias van Israël, die de redder van de wereld wil zijn. Wat een geschenk dat wij naast Israël mogen gaan staan. Wat een bijzondere ruil die Christus wil aangaan. Hij neemt wat wij verdienen en geeft ons wat hij verdiend heeft. Bij de doop klinkt in een van onze doopformulieren, het water bij de doop wijst heen naar het bloed van Jezus Christus, God zo, dat onze zonde afwast, zodat wij in hem rein voor God zijn. Onze zonden worden verzoend, dat is bedekt door God, doordat God ons toerekent wat Christus door zijn lijden en sterven heeft verworven. Wie draagt de schuld? Jezus draagt de schuld. Hij wil onze schuld dragen. Het evangelie, het goede nieuws, gaat echt leven als we samen met anderen belijden. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden. Geprezen zij de koning die voor ons de schuld wilde dragen. Halleluja. Amen. Zullen we danken? Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid. En dankzij uw Zoon, dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor u staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon, door het bloed van het Lam. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, het derde vers. We bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met ons allen. Amen.